Welkom bij Snoek op Zolder, de wetenschapspodcast van de Nederlandse AI-coalitie en het Nationaal Innovatiecentrum voor AI, waarin we wekelijks met gedreven nieuwsgierigheid en humor kleine en grote AI-innovaties, spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreken. Met als rode draad de vraag, waar staan we met AI en wat betekent dit voor jou en voor de samenleving? Het doel van deze podcast is om kennis over AI beter te verspreiden in de maatschappij en jou te inspireren om hier meer over te leren. Snoek op zolder. Snoek op zolder. Snoek op zolder. Een spannende dag vandaag, Sietse, want onze eerste podcast samen.
Nou, zeker.
En later in de podcast hebben we ook een muziekrubriek. Kun je alvast wat vertellen wat we daar gaan doen?
Nou, ik heb het singer-songwriter duo 212, die met een busje op reis zijn in Zwitserland, heb ik gevraagd om een liedje te schrijven en een licht, muzikale licht te werpen op artificial intelligence.
Maar eerst gaan we naar onze gast. Ze is universitair docent bij de multimedia computinggroep van TU Delft, waar ze zich vooral bezighoudt met onderzoek naar het filteren van informatie in grote multimodale archieven. En dan met name naar algoritmes die informatie in kaart brengen die gebruikers zelf niet zouden ontdekken. En het valideren van data science. Dus in hoeverre meten we en voorspellen we ook echt wat we van plan zijn. En tegelijk met haar studie aan de TU Delft, waar ze in 2015 promoveerde, ronden ze ook een bachelor- en masterstudie af in klassieke piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze treedt regelmatig op als pianiste op Nederlandse en internationale concertpodia. Welkom, Cynthia Liem.
Dankjewel.
Cynthia, je bent naast je baan bij de TU Delft ook pianiste. En je speelde deze zomer nog samen met violiste Emmy Storms als het Magma Duo op het Grachtenfestival in Amsterdam. Hoe combineer je een carrière als muzikus nou met je baan als AI-onderzoeker?
Ja, goede vraag. Het is druk, het is intens, maar het geeft ook heel veel energie. Dus het is uiteindelijk voor mij een manier geweest om eigenlijk als artiest de vrijheid te kunnen hebben om echt te doen wat ik zou willen doen. Omdat ik aan de andere kant dus nu een aanstelling heb die veilig is, waardoor ik de keuzes die ik als artiest kan maken ook echt wel in vrijheid kan doen. En het geeft dus heel veel inspiratie beide kanten op. Dus ook voor mij als universitair docent, als iemand die moet doseren, als iemand die informatie moet overbrengen, als iemand die daar mensen in moet inspireren en toch ook creativiteit nodig heeft in het onderzoek, is het denk ik heel goed om ook die andere kant erin te hebben. Ja.
Leuk. Hey, en je hebt nooit het gevoel gehad tijdens je studie of daarvoor van één van de twee is belangrijker?
Nou, ik niet. De wereld om mij heen vaak wel.
Je docent waarschijnlijk
wel. Mijn docenten, alles. Ja, het probleem was dus dit. Ik zat op de middelbare school en ik was eigenlijk goed in alles. Dus alfa ging heel goed. Beta ging heel goed. Ik vond het allemaal heel leuk. En piano ging ook heel goed. En ik wou daar iets meer mee. Dus ik wou niet alleen heel goed leren piano spelen, maar ik wou muzikus worden. Ik wou ook leren over wat zit erachter. Ja. Hoe kan ik daar meer mee doen? Hoe kan ik dat uitdragen? En dat lukt je niet alleen maar met een pianodocent. Daar heb je een bredere opleiding voor nodig. En dat was dus mijn reden dat ik naar het conservatorium wou. En iedereen werd toen heel ongerust. En die zei tegen mij van ja, kijk je naar hoe het nu gaat in de cultuurwereld, kijken we ook naar hoe jij bent als persoon. Ja. Dan ten eerste ga je natuurlijk dan een onzeker bestaan in. Ten tweede zeiden ook mensen die mij goed kenden, ook muzici om me heen, die mijn mentorden, dat ze het gevoel hadden dat ik breder was dan dat alleen. En toen dacht ik van ja, maar ik kon nog steeds wel naar het conservatorium. Dus dan doe ik er wel iets bij. En toen moest ik dus zoeken naar een opleiding die ik ernaast zou kunnen doen. Ja. En dat was niet erg makkelijk. aanvankelijk had ik in mijn hoofd dat ik iets medisch wou doen. Dat komt ook een beetje door mijn familieachtergrond. De meeste familieleden van mij zitten in die wereld. Ik had natuurlijk ook niet het technische profiel. We horen meer over vrouwen in de richting dat die daar niet zo snel voor kiezen. Ook ik dacht dat helemaal niks voor mij was. Zat aan geneeskunde te denken heel lang. Ging daar ook proefstuderen. En besefte toen dat dat niet was waar ik de rest van mijn leven aan wou besteden. En toen voelde ik me heel schuldig. Want daar moet ik niet voor de plek van iemand anders die daar hard om moet gaan loten voor innemen. Want ik wil het toch niet. En zij willen dat wel. En toen ben ik in wanhoop naar de TU Delft gegaan om bij wiskunde te kijken. En daar ben ik per ongeluk tegen een informatica-demo aangelopen. Ik had er helemaal niet over nagedacht. Ik was alleen voor spelletjes met computers bezig. Maar die demo trok mij aan. Dat ging over het gebruiksvriendelijk maken van een dienst voor ouderen. Dat deed me beseffen van, ja, ook hiermee ben je toch wel nuttig voor de maatschappij. En doe je misschien dingen waarin meerdere kanten en het technische en toch ook het menselijke misschien toch bij elkaar kunnen komen. Ja. En Delft was ook niet ver van Den Haag, waar mijn conservatorium was. Dus ik dacht, nou, wellicht als ik een combi kan doen, is dit een combi die misschien nog gaat lukken. Want dan kan ik dus ook fysiek een beetje schipperen tussen in mijn muzieklessen zitten en hier ook de lessen kunnen volgen. En het liep uit de hand, want het ging allebei goed.
Okay.
Dus ik heb het nooit losgelaten
eigenlijk. Hey, en, ja. Vertel eens hoe je dat dan organiseerde?
Oh, dat was verschrikkelijk.
Dat moest je helemaal zelf doen?
Ja, dat moest ik zelf doen. Het was nog niet een tijd waarin dit soort verbindingen heel erg gewaardeerd werden. Dus in Den Haag liep ik eerst tegen een enorme muur van bureaucratie. Ze hadden een faculteit der kunsten, nog steeds, met Leiden. Ik ben toen naar hen toegegaan van, goh, ik wil het ook, maar ik wil informatica in Delft studeren. Nou, dat was geen Leiden. Dus dat programma werkte niet voor mij en er was geen overeenkomst hier. In Delft zeiden de studieadviseurs ook van, slecht idee, niet doen. Eén opleiding eerst in je eerste jaar en niet verstandig.
Echt waar?
Dus ik kreeg daar ook geen hulp. Dus
okay.
Toen dacht ik, nou oké, dan doe ik het zelf. Dus toen ben ik echt rechtstreeks individueel gaan onderhandelen op het conservatorium met de schema's die ik hier in Delft had. Op zich inderdaad, in Delft zat dus meer flexibiliteit in het schema. Dus tenminste, je had meer uniforme blokken. Maar op het conservatorium heb je natuurlijk wel heel veel kleine groepen contactonderwijs.
En had je daar bij het conservatorium een soort positie waarin je een hele goede student was die ze heel graag wilde hebben? Of?
Nou, ik had dus het voordeel dat ik heel goed in muziektheorie was. Dus ik had mijn muziektheorie-docenten gelukkig binnen een paar weken ervan overtuigd dat ik sneller ging dan mijn collega's. En dat dus ook misschien als het niet paste in een klas, dat ik dan ook apart met hen kon afspreken en het dan toch kon bijlopen.
Okay.
Dus het is ook echt dankzij hun hulp geweest. Ze waren heel flexibel. Hoofdvak natuurlijk niet. Dat is iets wat je natuurlijk gewoon doet. En daar wijkt alles voor. Maar dat was sowieso het plan.
Ja.
En zo heb ik dat dus gedaan.
Hartstikke leuk zeg. Ga ik toch een vraag over AI stellen.
Ja,
daar komen we voor hè. Ik ben een beetje in je werk gedoken en ik heb eens even gekeken van, nou, wat heb je allemaal gedaan en wat voor publicaties zijn er geweest. En nou vond ik één publicatie, die vond ik zelf wel leuk. Ik dacht, dan ga ik je daar eens een eerste vraag over stellen. Mm-hmm. Dat ging over Towards Richer Online Music Public Domain Archives.
Ja, ja.
Dat is een recente publicatie. En wat me daaraan opviel was dat het blijkbaar een heel groot internationaal onderzoeksproject was. Want er staan een hoop auteurs op de paper.
Het is ons huidige Europese project, ja.
Gesponsord door de Europese Unie, neem ik aan.
Ja.
En in het project onderzoek je hoe digitale muziekbronnen in het publieke domein toegankelijk gemaakt kunnen worden met de modernste technologie.
Ja.
Dat vond ik wel interessant. Dus ik dacht van, vertel daar eens wat meer over. En wat is dan de kunstmatige intelligentie in dat verhaal?
Juist. Ik ben dus zelf vanuit die twee achtergronden heel snel in digitale muziekbronnen als wereld terechtgekomen. Dus wat je veel ziet is dat veel meer content komt nu digitaal online. Mensen delen video's, mensen scannen muziek in. En als klassiek muzikus geldt ook dat veel van de bronnen waar ik mee bezig ben in het publiek domein zitten, omdat ze oud zijn.
Ja.
Dus dat was heel fascinerend, want over de jaren heen zag je steeds meer van die bronnen online komen. En echt heel obscure dingen die je normaal alleen in een hele speciale bibliotheek kon vinden. Die kon ik dus nu gewoon van huis uit vinden. En ook zeg maar.
Noem eens een voorbeeld van.
Nou, firsthand de recensie van het eerste publieke optreden van Frédéric Chopin in Parijs. In een krant. Dat kan ik nu thuis gewoon lezen.
Oké, okay, staat gewoon op internet.
Dat staat op het internet.
Oké. Okay.
Of bijvoorbeeld pedagogische geschriften over hoe je muziek uitvoert. Dat soort bronnen zijn dus nu veel openlijker beschikbaar geworden.
Dus als je als muzikus achtergrondinformatie wil kennen van een stuk wat jij aan het studeren bent, is dat op dit moment veel gemakkelijker dan 30, 40 jaar geleden.
Absoluut. En ook als je spreekt over de muziek waar je van speelt, bladmuziek. Ja. Er is tegenwoordig dus de IMSLP, de Petrucci Muziekbibliotheek, online als een soort collectieve bron voor gescande bladmuziek. Tegelijkertijd zijn die boeken wel heel erg duur. En als je dus een amateur bent of een student, is het niet altijd zo makkelijk om daarbij te komen, dus financieel. Nou, dan heb je de bibliotheek natuurlijk, daar kan je ook nog wel wat uit halen. Maar nu is er dus echt een groot collectief plan eigenlijk om zoveel mogelijk daarvan wel ook te delen met meer mensen. En opnieuw, met een groot deel kan je dat ook doen, omdat het publieke domein bronnen zijn. Niet met copyright het werk natuurlijk, maar hier kan dat vaak wel.
Ja.
En tegelijkertijd zijn er twee problemen. Ten eerste, zien we dat eigenlijk niet collectief. We zien hoeveel downloads er waren. Maar er is niet echt één grote, duidelijke massa achter. Je krijgt altijd het verwijt bijna dat klassieke muziek een heel kleine markt is. En dat is niet helemaal waar, maar het is gewoon een beetje een onzichtbare markt. Mensen spelen het. En het zijn heel veel kleine initiatieven die niet goed collectief georganiseerd zijn. En daarbij komt dan ook nog eens dat die bronnen niet echt heel goed zijn gedigitaliseerd.
Ja, ja.
Dus ze zijn gescand, maar niet echt goed geïndexeerd, niet echt goed schoongemaakt. Mensen die dat doen,
onleesbaar.
Zijn vaak onleesbaar. Precies, er staan soms fouten in, ook in die
dat,
oude
bronnen. Dat ziet, jij bent zelf muzikus, herken jij dat?
Knikken, ja.
Ja. Ja? Ik heb veel gedownload van die bibliotheek.
Ja,
vaak stukken die je dan in het last minute moet spelen. En dan kun je daar terecht en dan vind je heel veel goede dingen. Maar inderdaad vaak onleesbaar of foutjes.
Okay. Precies, precies.
Gekke vingerzettingen. Nee, ja. Maar dat heb je in een echte bibliotheek natuurlijk ook.
Klopt, klopt. Ja. Nee, maar je hebt dus dat. En we weten eigenlijk dat er heel veel engagement met het materiaal is geweest. Dus waarschijnlijk heeft iedereen keer op keer bedacht dat het onleesbaar was.
Ja.
En daar komt ook nog eens bij dat de verschillende vormen van muziekinformatie ook niet goed verbonden zijn. Dus we hebben daar de bladmuziek.
Ja.
En we hebben dan ook nog opnames op cd's of op YouTube of Soundcloud. Maar dat zijn allemaal eigen diensten met hun eigen schema's, met hun eigen publieken. En de meer holistische kant die eigenlijk iedereen ziet doen. Een werk opzoeken, kijken of je het kan lezen, kijken of je het kan spelen, kijken wat andere mensen hebben uitgevoerd. Dat gebeurt keer op keer. Door individuen op hun eigen manier. En daar is niks gecentraliseerd aan.
Maar dit is eigenlijk denk ik ook een kenmerk wat op dit moment geldt voor allerlei vormen van databronnen die we kennen.
Absoluut.
Want ik hoor om me heen altijd mensen zeggen, er zit zoveel ruis en noise
Klopt.
In data. Dat...
Klopt. En dit is dus waarom dit project interessant is. Want dit is een probleem wat niet alleen bij een specifieke niche-markt ligt.
Ja,
dus wat wij proberen te onderzoeken zijn manieren om dit op een betere, duurzamere manier te kunnen verbinden en verrijken.
Spelen hier technologieën als kunstmatige intelligentie al een rol? Of is dit eigenlijk veel meer organisatie?
Dit is meer kennisorganisatie. Maar het punt is wel, van als je die kennisorganisatie niet hebt, dan kun je deze kennis ook niet gebruiken in AI.
Ja.
Dus, en daarom is het wel verwant.
Ja.
Dus de andere kant gaat over de digitalisering zelf. En daarin kijken we ook naar bijvoorbeeld zo'n partij. Een gescande partij begint als een pdf, is een plaatje. Wij kunnen dat als een persoon lezen. Wij weten waar de noten staan en waar niet. Maar spreek je over dat je een annotatie wil maken. Dus je wil naar een bepaalde maat of naar een bepaalde noot. Dan wil je dat verbinden aan dat onderdeel en niet aan de hele partij. Misschien zelfs ook linken aan een uitvoering. Die gaat over tijd als as. Die gaat niet over ruimte als as. Om dat dan aan elkaar te kunnen linken, moet je ook dus in die partij meer dan een scan hebben en meer dan een pixelcoördinaat. Je moet weten, het is deze noot in deze maat. Wat is vertaald naar dat tijdstip? Wat vertaalt naar deze positie in de partij? Dus je moet daar ook abstraheren boven wat je hebt als directe representatie. En dat betekent dus ook dat we die representatie moeten krijgen. Dus dan moet je van een pdf naar iets anders waar je dit mee kunt doen.
Ja.
En daar zijn ook schema's voor, daar zijn talen voor. Je hebt Music XML, je hebt wat wij gebruiken, de Music Encoding Initiative, wat ook een XML-dialect feitelijk is, wat vanuit meer de muzikologie en de erfgoedcollecties opkwam. Dus dat is echt bedoeld voor behoorlijke niche-wetenschappelijke types extra annotaties. Van hier zijn alternatieve maten in die andere uitvoering geweest of in die andere editie. Maar dat is een rijkheid die je voor muziekbronnen eigenlijk nodig hebt en die we vaak vergeten. Bovendien ook de stap om van een pdf naar dit soort representaties te kunnen komen. Nu is de traditionele workflow dat één expert dat gaat moeten omzetten, stukje voor stukje met de hand.
Ja.
Dat je dat één voor één mag gaan overtikken. En dat is heel dom werk. En dat is ook niet nodig. Er zit veel redundantie in zo'n partij. En daar zit ook een AI-kant. Want wij proberen dus hier te kijken of je dit meer kan distribueren. Of je partituren in kleinere subtaken kunt opdelen, meer in een crowdsourcing perspective. Of we zelfs daar kennis van niet-muzikanten kunnen gebruiken. Om bijvoorbeeld aan te geven of twee getranscribeerde versies hetzelfde zijn. En dan vertaal je dat eigenlijk naar een plaatjesmatchtaak van dit stukje muziek links en dat stukje muziek rechts staan de stipjes op dezelfde punten. Ja. En dat proberen we dan dus te aggregeren op zo'n manier dat we die digitalisering krijgen op een slimmere manier. Wat dus ook betekent dat ze betere traininglaten gaan worden uiteindelijk in de toekomst.
Oké. Okay. Ja, dat zie je in de praktijk ook wel, dat het onderzoek vaak begint bij de data.
Ja.
En de struggle van hoe krijgen we dat netjes. En een andere studie die ik interessant vond bij jou was een hele recente paper. Die ging over het modelleren en herkennen en verklaren van ja, wat jullie dan in het Engels noemen apparent personality from video's, dus schijnbare persoonlijkheid uit video's.
Ja.
En daar heb je gekeken naar, dat vond ik een interessante insteek dat jullie hebben gekeken, een soort opzet hebben gemaakt van job interviews.
Ja.
En daar hebben jullie gekeken naar hoe kun je nou de modellen die je daarvoor zou kunnen gebruiken. Dus dan ga je met AI ga je job interviews doen.
Klopt.
Om te kijken van, is dit iemand, zullen we kijken naar Sietse, is dat iemand die overkomt als extravert of juist introvert, zag ik daar.
Ja.
En daar zie je dan bepaalde aanbevelingen op basis van modellen, waarbij je met name verschillen onderkende van bepaalde modellen zijn verklaarbaar en andere modellen zijn dus helemaal niet verklaarbaar, bijvoorbeeld deep learning.
Klopt, ja, ja.
Die link met jobinterviews vond ik heel interessant.
Klopt, ja. Nee, dus dit is misschien het punt om dat bruggetje te maken. Dus inderdaad, wat ik al zei, problemen die je bij muziekdata tegenkomt, dat zijn niet specifiek voor muziek. En dat is iets waar ik veel tegen aan liep terwijl ik ermee bezig was. Wat je veel zag in muziek was, er is menselijke interpretatie. En informatie is zoveel vormig. Je hebt het geschreven, je hebt het uitgevoerd in audio, video. Die hele interpretatieve kant eroverheen. Dus het is heel veelvormige hybride data, om het zo te zeggen. En dat zie je in veel meer multimedia problemen terug, zou ik zeggen. Dus ook hier in dit geval kwamen collega's naar me toe uit de organisatiepsychologiewereld. En die zeiden dus inderdaad tegen me van, als je heel veel video's hebt van sollicitanten, kun je daar een betere selectie mee maken in een algoritmisch proces dan door een menselijke recruiter die misschien bepaalde vooroordelen in zich heeft. En misschien niet elke kandidaat systematisch exact hetzelfde gaat behandelen, omdat hij moe wordt. Dat was een heel simpel argument. Dus kan je daar iets mee doen, meer aan de AI-kant? En dat was inderdaad een type data waar ik niet veel mee had gewerkt.
Ja.
Maar ik dacht wel van, het is eigenlijk een soortgelijk probleem. Je hebt te maken met een multimediale trace, met een video. Maar de video is niet het enige ding. Je wil eigenlijk een kandidaat zien. En de video is maar een manier waarop je iets van die kandidaat leert. Je zoekt naar iets wat je niet rechtstreeks in die video kan meten misschien ook. Je zoekt naar of die persoon geschikt is. Je zoekt naar karakteristieken van zo'n persoon. En bijvoorbeeld persoonlijkheidskarakteristieken die in de psychologie wel goed grounded zijn bestudeerd. We weten dat die stabiel zijn. We weten dat we die kunnen meten. Maar daar heb je een goed gevalideerd instrument voor nodig, ook in de psychologie. Een meestal enquête die echt in veel verschillende populaties is getest op validiteit en robuustheid.
Ja.
En toen de psychologen dus bij mij kwamen, zat ik te denken van, ja, dit is dus net zo'n vaag probleem als muziek in zekere zin.
Ja.
En dat is dus interessant, want dat komt ook bij mijn validiteitsinteresse. Het is soms heel moeilijk om te onderscheiden of je algoritmische proces een antwoord geeft omdat het toevallig een patroon in de data heeft gezien, weet ik veel welk patroon, of omdat er daadwerkelijk goede redenen zijn waarom dat patroon is gezien.
Ja, ik denk dat objectiviteit en subjectiviteit, daar gaat precies, allemaal door elkaar lopen natuurlijk.
En het punt is hier dat natuurlijk het algoritmische proces wordt geoptimaliseerd op een objectieve manier. Maar naar een weergave die wel subjectief gemodelleerd is toch down the road. En in dit geval dus dacht ik, dan is het interessant om hier naar te kijken. Want hoe kun je hier zorgen dat op grond van die video we inderdaad afleidingen kunnen maken die begrijpelijk zijn voor de experts op het gebied, die hopelijk uiteindelijk echt ook instrumenten van eenzelfde soort kaliber zijn. Wat verder gaat dan wat je meestal ziet in deze wereld van, nou, het is 95% accuraat, dus het is oké. Okay. 95% accuraat op de dataset die je hebt gelabeld en gezien.
Ja.
Maar die 5% waarin het misgaat, daar hebben we het minder over.
Ja.
En dat vind ik juist wel interessant. Van als dat 5% heel specifieke types video's zijn, of heel specifieke subgroepen van personen, dan wil je dat.
Dan wil je snappen hoe dat zit.
Dus vandaar dat ik toen heb ook meegedaan aan dat onderzoek. En inderdaad heb gekeken naar, zijn er methoden die ik kan inzetten computationeel, maar die dan wel op een complexiteitsniveau zitten, dat ik ze wel ook aan mijn psychologencollega's kan laten zien.
Maar dat is wel interessant. Hè? Wat mij daaraan wel intrigeert, is dat ik denk van, ja, maar een beslissing die een mens neemt, dat is ook niet explainable over het algemeen.
Klopt.
En op dit moment hoor je wel in de maatschappij heel veel gezoem over explainable AI.
Ja,
en het moet fair zijn en het moet uitlegbaar
Klopt.
Zijn.
Ja.
Dus er wordt blijkbaar aan AI andere, hogere eisen gesteld aan mensen misschien. En betekent dat nou dat je ook dus moet gaan zeggen van, nou, bijvoorbeeld deep learning of black box modellen, die zou je eigenlijk niet moeten willen gebruiken? Want heel veel AI op dit moment is juist gebaseerd op deep learning.
Kijk, het hangt er vanaf wat je wil bereiken. En er zijn ook zeker wel toepassingen. Ik denk meer aan de meer fysische toepassingen, de meer natuurkundige toepassingen, waarin je weet welke wetten er onder je metingen liggen, waarin je ook bijvoorbeeld bij sensorsignaaldata exact weet wat voor types ruis volgens wat voor types distributies je verwacht. In zulke gevallen is het denk ik oké om daar modellen op los te laten die de patronen pakken die daar het duidelijkst in zijn en die dan gewoon gaan optimaliseren naar de ground truth, waar je eigenlijk geen vragen over stelt, omdat dat zo duidelijk is. Maar veel problemen die wij hebben, met name aan deze meer ethische kant, die gaan dus over vagere problemen, moeilijkere concepten. Ja. En zodra dat sociotechnisch wordt, wat toch vaak wel gebeurt, dan denk ik dat je wel degelijk hier heel bewust van moet zijn. Van die ground truth waar we naar trainen is niet optimaal. De criteria waar we op optimaliseren zijn ook niet optimaal. Dat is maar iets wat wiskundig gezien werkt. We hebben bijvoorbeeld ook heel vaak in onze trainingsmodellen aannames van onafhankelijkheid. Omdat dat betekent dat als gevolg je bepaalde optimalisaties makkelijker kunt doen. Of bepaalde interferenties makkelijker kan, bepaalde inferenties makkelijker kan maken.
Ja.
Maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat die data echt inderdaad compleet onafhankelijk is. Je hebt heel veel confounds erin. Heel veel correlaties waar je niet bewust van bent. Denk ik bijvoorbeeld aan video's. Dan zou het best kunnen zijn dat mensen die mooie gelikte video's maken natuurlijk wellicht als beter gaan worden beschouwd. Maar dat betekent dus ook dat ze waarschijnlijk uit betere milieus komen, dat ze die opportunity hadden om dat zo te kunnen doen. Ja. Dus dan ga je toch wel degelijk naar een bepaalde elite toe optimaliseren.
Ja.
En dat zijn dus zaken waarin domeinkennis nodig is. En dus een besef van hoe je dat dus abstraheert in je model.
Ja.
En dat is dus waarvan ik dan denk van, en dan moeten we uitkijken. Kijk, ik geef niet noodzakelijk deep learning de schuld, maar wel de manier waarop het soms geconditioneerd is. En hier is ontzettend veel onderzoek nodig in al de disciplines die daarover gaan. Maar met het betrekken van de mensen die weten wat voor problemen ze zoeken. Dus zoals ik zei, die psychologen die zijn super gevoelig over inderdaad validiteit van hun experiment.
Ja.
Dus die willen eerlijk zijn. Het interesseert hen niet welk label je eraan hangt. Als je weet dat als er iemand die representatief voor dezelfde populatie is die binnenkomt, datzelfde label zou krijgen op een stabiele manier.
Ja, en dat is een interessante ontwikkeling in de maatschappij op dit moment.
Ja.
Dus je ziet, ik weet bijvoorbeeld dat dit bij banken speelt dit een grote rol. Want daar willen ze eigenlijk alles. Als je een klant als bank afwijst, wil je eigenlijk kunnen uitleggen aan, moet je eigenlijk kunnen uitleggen aan een klant waarom dat gebeurt. En dan doe ik even tussendoor een kleine call for action voor de luisteraars. Want op 3 november gaat er een online education programma van start. Dat heet AI in Practice. Met een eerste cursus Preparing for AI. De opleiding wordt gefaciliteerd vanuit de Nederlandse AI-coalitie en vanuit de ICAI. En daar komen dit soort onderwerpen ook allemaal aan de orde. Een van de dingen die daar besproken worden is vanuit onderzoek in een politielab met de UvA en de Universiteit Utrecht. Daar doen ze onderzoek naar deepfake. Het herkennen van een foto, of dat nou een echt persoon is of een fake persoon.
Ja.
En dat is voor de politie is dat wel een belangrijk topic tegenwoordig. En bij dat soort dingen, daar speelt verklaarbaarheid denk ik ook wel een rol. Maar tegelijkertijd wil je daar ook wel weer snel kunnen handelen en hele goede resultaten zien. Dus is daar een soort balans tussen snelheid, accuraatheid van je modellen en fairness en verklaarbaarheid, naar jouw idee?
Nou ja, hier zal altijd natuurlijk domein en use case specifiek een overweging in moeten worden gemaakt. Ja. Ik weet in fintech, daar zit heel veel juridische regulering achter. Dus dat moet je echt. Daar moet je misschien wat conservatiever zijn voor je kunt deployen. Omdat je dat echt goed moet hebben. In muziek in zekere zin ligt daar meer open. Want doe je het fout, nou ja, dan gaat er niemand dood. Dat is misschien ook een voordeel. Want dat betekent dus dat je daar misschien net wat verder in kunt met de experimenten. Ja. Maar dat je eigenlijk dezelfde concepten kunt meenemen.
Ja.
Iets wat wel heel belangrijk is, denk ik, in dit verhaal, is dat we, eerlijk gezegd, erger ik me altijd een beetje aan dat versus frame dat ik altijd zie. Van de AI is beter dan de mens, of de mens is beter dan de AI, of het ene moet zoals het andere zijn.
Ik ga je even onderbreken, want wij gaan eerst even naar onze muziekrubriek.
Oh, kijk.
En daarna kom ik op deze vraag terug, want dan willen we heel graag dat versus probleem in de muziek nog eens met jou doornemen even.
Oké.
Okay. Ik geef hem over aan jou, Sietse.
Ja, ik heb het singer-songwriter duo 212 bereid gevonden om hun muzikale licht te werpen op het thema AI.
Oh,
dus we hebben ze nu in de uitzending ook. Uitzending in onze podcast. Zijn jullie daar? Want
hallo.
Volgens mij zitten jullie in een camper in Zwitserland, toch?
Zeker, ja.
Klopt.
Met uitzicht op een gletsjer, sneeuwtop.
Oh, wauw. Ja. Te gek.
Ja, dat is een lekker plekje.
Jullie hebben een liedje geschreven over AI. En kunnen jullie daar iets over vertellen?
Ja, nou, het begon eigenlijk een beetje met een artikel wat jij doorstuurde. Dat was geschreven door een programma, hoe heet het? Open AI of zo?
Ja.
Oh ja, dat artikel in The Guardian.
Ja, precies.
Ja, zo'n platform is het volgens mij. Wat dan een artikel heeft geschreven, inderdaad, voor The Guardian. En dat was eigenlijk een beetje het begin voor ons om een liedje over te schrijven. Want dat was best wel bijzonder. Ik vond dat een hele gekke ervaring om een robot of een computerprogramma dat te zien schrijven. En dat te lezen ook echt uit zijn mond. En dat heeft een beetje bij ons het liedje teweeg gebracht.
Hey, en eventjes een vraag van mijn kant. Hoe kijken jullie dan van als buitenstaanders? Kijken jullie dan naar AI als iets wat heel negatief is en een enorme bedreiging? Of ook als een positief iets?
Nou, dat vond ik wel een interessant punt. Daar hebben wij het ook samen over gehad. Dat van hoe kijken mensen daar naar inderdaad? Vaak vanuit iets negatiefs, maar dat is ook een beetje waar ons liedje over gaat. Dat het niet per se betekent dat zoiets, iemand, ik vind het zelfs wel moeilijk hoe je zoiets of iemand moet noemen, ons overneemt of zo, snap je? Dat is een beetje waar de angst vandaan komt, denk ik. Maar inderdaad, het hoeft helemaal niet te betekenen dat dat zo is. Het kan ook zo zijn dat dat juist helpt.
Ja, dat je dan eigenlijk van vindt, ik heb er niet echt een mening over, is het gevaarlijk of niet. Maar wat ik er leuk aan vind, is dat zo'n computerprogramma dan zegt, ik ben geen bedreiging voor jullie. Maar ook als je doorleest dat je denkt van ja, misschien zit hij ons wel gewoon voor te liegen, weet je wel.
Toch dit eigenlijk best wel scary.
Het is zo gelaagd. Dat is superleuk.
Nou, wij gaan naar jullie liedje luisteren. Ik ben heel erg benieuwd.
Ja, ik ook.
Heel erg bedankt, Olga en Jasper.
Okay.
212 met Revolution Baby.
What can I be? What can I be? Like to treat you carefully. I'm waiting, only waiting for the day you let me in. I could change you like you change me, so you watch me anxiously. I'm saying, only saying, not every child is like its kin. It's a bright prospect, revolution simmering. If I hold you back, could I help you all the same? When I don't see again, blinded by the light, it'll be on my own. You really do complete me, and without you I might go dark. It's a bright prospect, revolution simmering. If I hold you back, could I help you all the same? But I don't see again, blinded by the light. When I don't see,
echt geweldig, zeg.
Wauw, wat een prachtig liedje. Jasper Buiter en Olga Meulendijk van 212, heel erg bedankt.
Ja, ik vond het helemaal geweldig. Hartstikke leuk. Cynthia, wat vond jij ervan?
Ja, cool. Ik bedoel, goed om ook muzici, denk ik, hierover na te laten denken. Dat zie je nog niet zoveel.
Want dat was eigenlijk de vraag, daar kom ik weer even terug op wat jij zei, over het versusprobleem wat we voor de muziekrubriek, wat je al aankaartte. Ons eerste insteek voor de muziekrubriek was eigenlijk dat wij wilden gaan kijken van hoe kunnen we AI gebruiken om muziek te maken. En daar heb ik het onder andere met jou ook vooraf eventjes over gehad. En jij was daar geen grote fan van.
Nee.
En dat, ik vond het intrigerend wat je daarvan vertelde. Dus mag je even laat het ons weten.
Ja, het probleem is, ik denk dat AI op heel veel niveaus en in heel veel contexten natuurlijk is besproken. En historisch lang geleden ging dat echt over intelligentie, het benaderen van intelligentie. Nog steeds zien we hier de interesse in misschien general intelligence in sommige onderzoekslabs. Dus spreek je daarover, dan wordt het een open fundamenteel onderzoeksonderwerp naar hoe cognitieve processen in mensen werken en of je dat wel of niet kunt benaderen. En dan wordt het inderdaad een interessante uitdaging van kunnen AI-technologieën dat benaderen of verbeteren. Maar dat zie ik als een wetenschappelijke vraag en als een nieuwsgierigheidsgedreven wetenschappelijke vraag. Het probleem is dat ik echter zie dat het vervolgens, spreken we nu over toepassingen van AI, dat het eigenlijk wordt doorgetrokken. En dat zit mij als muzikus erg dwars. Dan klinkt het bijna alsof de vraag wordt, kunnen we jou vervangen? En dat is denk ik niet wat we willen. Ik denk dat in alle gevallen als we AI inzetten, dat we niet noodzakelijk mensen uit de maatschappij willen schoppen en uit hun werk willen schoppen, maar dat we de taken die geautomatiseerd kunnen worden of die kwaliteit van leven kunnen verhogen of die processen beter kunnen maken, dat we de technologie daarvoor willen inzetten als technologie, als een hulpmiddel om ons als mensen te kunnen helpen. Ik zie ook daar een beetje een conflict ontstaan dat aan de ene kant, het eerste wat de psychologen mij vroegen was, is AI beter? En ik zei, ja, dat is een compleet irrelevante vraag waar ik niet aan ga meewerken. Het punt is, het gaat niet erom of het beter is. Het gaat erom dat je het screeningproces beter wil maken. En AI is goed in bepaalde dingen. Het is goed in patronen herkennen. Het is goed in dat teruggeven. Het is goed in benaderen wat je eerder hebt gezien. En daar te proberen in te extrapoleren.
Maar zit er even tussendoor. Ja. In de medische hoek, daar speelt dit wel degelijk een rol natuurlijk.
Nou, dat denk ik ook niet.
Nou, ik denk dat er op dit moment grote verbeteringen worden gemaakt in het herkennen van bijvoorbeeld borstkanker in thoraxfoto's. Dat hebben ze bij het Radboud UMC hebben ze nu toch wel de stap gemaakt dat ze dat beter kunnen dan de specialisten.
Dat kan, maar ik denk niet dat als vervolg die specialisten vervolgens naar huis gaan worden gestuurd. Ik denk dat je altijd nog de second opinion hebt.
Dat ben ik met je.
Dus dat is vooral het punt. Van ik natuurlijk als de...
Het is een tool.
Het is een tool. Ja. Dus het is bedoeld om de specialist te helpen een betere diagnose te stellen. Het is niet bedoeld als een manier om uiteindelijk een beter mechanisme te hebben dan de specialist. Tenminste, ik vermoed niet dat dat is waar we naar zoeken. En daar worden dan natuurlijk heel veel debatten over gehouden. Ook veel what-if soorten debatten. Maar zolang we dat blijven doen, denk ik dat wij niet het respect naar de menselijke expertise aan de menselijke expertise geven wat we moeten geven. En denk ik ook dat we als gevolg dus ook de meer verbindende toolkanten van dat verhaal niet aan het opzoeken zijn. Of niet genoeg. En dat geldt in de medische sector, geldt dus ook in die selectiesector. Want het punt was dus dat er vervolgens werd gezegd, ja, we kunnen niet natuurlijk een ding maken wat discrimineert. Dat klopt. Aan de andere kant denk ik dat het wel heel goed is om juist dit soort modellen als debugging tools te gebruiken. Om te zien of je die discriminatie in je dataset hebt. Want tot nu toe wisten we dat niet.
Ja.
En als we dat verhaal dus omzeilen, en dat is dus een beetje het gevaar, dat je dan in dat wat je naar buiten gaat sturen, dat je dat al hebt voorkomen. Natuurlijk, wil je zoiets de wereld in sturen, wil je dat gaan deployen, dan wil je natuurlijk niet dat je gaat discrimineren. Maar dat betekent niet dat je niet de vraag moet durven stellen of dit er is. En als dat er is, of jouw algoritme dat moet gaan oplossen, of dat er een systemisch probleem achter zit wat je eerst moet gaan oplossen. Ja. Ja, en dat is dus ook iets van soms wordt het te makkelijk weggezet als iets wat problemen uit deze wereld wegneemt of vervangt. En daar geloof ik niet in, heel sterk niet. En dat geldt dus ook over muziek, om daarop terug te komen, van compositie en AI en componerende robots. Je krijgt al heel gauw dat soort ideeën.
Ja. En jeuk.
Dus voor mij is dat niet het meest interessante. Ik weet dat sommige kunstenaars het gebruiken om te reflecteren op hun eigen processen.
Ja.
Dan
ja.
vind ik het oké. Ja. Dan is dat ook weer die reflectietool. Wat gebruik ik? Wat zit er als patroon in wat ik doe? Kan ik daar meer kaas van maken door dit soort technologie?
Ja.
Prima. Maar ik denk dat niemand het inzet om te zeggen, nou weet je, die kan het beter dan ik ga naar huis. Zolang je die symbiose opzoekt, dan vind ik het oké. Maar ik heb veel moeite dus met dat versus frame.
Hey. Ik vond een fijn gesprek, Cynthia. Mag ik namens jou zeggen ook Sietse bedankt? Of denk wel, hè? Jij vond het ook leuk.
Ik vond het heel leuk. Okay, heel interessant.
En dan doe ik nog even de call to action opnieuw. Mocht je meer willen weten over AI en toepassingen in de praktijk, meld je aan voor het opleidingsprogramma AI in Practice. Het gaat 3 november van start op het edX-platform, dat is edx.org. En als je daar zoekt op AI in Practice, dan kun je je aanmelden. En verder vind je op de website van de Nederlandse AI-coalitie, nlaic.com, een groot aanbod van andere trainingen, zowel gericht op beginners als meer toegepaste trainingen gericht op specifieke sectoren. Voor jong en oud, van beginner tot expert, voor iedereen zit er een geschikte training bij. Cynthia, nogmaals bedankt.
Dankjewel.
Sietse, bedankt.
Yes.
Dit was Snoek op Zolder. Snoek op Zolder.